Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan luisteren, gemeente, naar Psalm 42 en in gedachten zullen we de woorden wel overwegen. Psalm 42, het tweede vers. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen dag en nacht, daar mijn spotters durven vragen, waar is God dien gij verwacht? Mijn benauwde ziel versmelt als zij zich voor ogen stelt hoe ik onder stem en snaren feest hield met Gods blijde scharen. 42 vers 2. Schriftlezing op deze morgen komt tot ons vanuit Genesis 29, het 31ste vers, tot en met hoofdstuk 30, vers 24. Genesis 29, vanaf vers 31, tot en met Genesis 30, vers 24. Maar stellen we ons eerst onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit de dienst thuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Dan lezen wij uit Genesis 29 vanaf vers 31. Toen nu de Heere zag dat Lea gehaat was, opende hij haar baarmoeder. Maar Rachel was onvruchtbaar. En Lea werd bevrucht en baarde een zoon. En ze noemde zijn naam Ruben, want ze zeiden: omdat de Heere mijn verdrukking heeft aangezien, daarom zal mijn man mij nu liefhebben. En ze werd weder bevrucht en baarde een zoon en zeide: terwijl de Heere gehoord heeft dat ik gehaat was, zo heeft hij mij ook deze gegeven. En ze noemde zijn naam Simeon. En ze werd nog bevrucht en baarde een zoon en zeide: nu zal zich ditmaal mijn man bij mij voegen, terwijl ik hem drie zonen gebaard heb. Daarom noemde hij zijn naam Levi. En ze werd weder bevrucht en baarde een zoon en zeide: ditmaal zal ik de Heere loven. Daarom noemde ze zijn naam Juda. En zij hield op van baren. Als nu Rachel zag dat ze Jacob niet baarde, zo benijdde Rachel haar zuster. En ze zeiden tot Jacob: geef mij kinderen, of indien niet, zo ben ik dood. Toen ontstak Jacob's toorn tegen Rachel en hij zeide: ben ik dan in plaats van God, die de vrucht des buiks van u geweerd heeft? En ze zeiden: zie, daar is mijn dienstmaagd Bella. Ga tot haar in, dat zij op mijn knieën baren en ik ook uit haar gebouwd worden. Zo gaf zij hem haar dienstmaagd Bilha tot een vrouw. En Jacob ging tot haar in. En Bilha werd zwanger en baarde Jacob een zoon. Toen zeide Rachel: God heeft mij gericht en ook mijn stem verhoord en heeft mij een zoon gegeven. Daarom noemde ze zijn naam Dan. En Bilha, Rachels dienstmaagd, werd weder bevrucht en baarde Jacob de tweede zoon. Toen zeide Rachel: ik heb worstelingen Gods met mijn zuster geworsteld. Ook heb ik de overhand gehad. En ze noemde zijn naam Naftali. Toen Lea zag dat zij ophield van baren, nam zij ook haar dienstmaagd Zilpa en gaf die aan Jacob tot een vrouw. En Zilpa, Lea's dienstmaagd, baarde Jacob een zoon. Toen zeide Lea: er komt een hoop. En ze noemde zijn naam Gad. Daarna baarde Zilpa, Lea's dienstmaagd, Jacob de tweede zoon. Toen zeide Lea: tot mijn geluk, want de dochters zullen mij gelukkig achten. En ze noemde zijn naam Aser. En Ruben ging in de dagen van de tarweoogst en vond Dudaim in het veld. En hij bracht ze tot zijn moeder Lea. Toen zeide Rachel tot Lea: geef mij toch van uw zoons Dudaim. En ze zeiden tot haar: is het weinig dat gij mijn man genomen hebt, dat gij ook mijn zoons Dudaim nemen zult? Toen zeide Rachel: daarom zal hij deze nacht voor uw zoons Dudaim bij u liggen. Als nu Jacob des avonds uit het veld kwam, ging Lea uit hem tegemoet en zeide: gij zult tot mij inkomen, want ik heb u om loon zekerlijk gehuurd voor mijn zoons Judaïm. En hij lag dezelfde nacht bij haar. En God verhoorde Lea, en ze werd bevrucht en baarde Jacob de vijfde zoon. Toen zeide Lea, God heeft mijn loon gegeven, nadat ik mijn dienstmaagd aan mijn man gegeven heb, en zij noemde zijn naam Issachar. En Lea werd wederom bevrucht en ze baarde Jacob de zesde zoon. En Lea zeide, God heeft mij heeft hij begiftigd met een goede gift. Ditmaal zal mijn man mij bijwonen, want ik heb hem zes zonen gebaard en ze noemde zijn naam Zebulon. En ze baarde daarna een dochter en ze noemde haar naam Dina. God dacht ook aan Rachel en God verhoorde haar en opende haar baarmoeder. En ze werd bevrucht en baarde een zoon. En ze zeide, God heeft mijn smaadheid weggenomen. En ze noemde zijn naam Jozef, zeggende, de Heere voege mij een andere zoon daartoe. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij stilstaan bij de grote lijn van de geschiedenis die is voorgelezen. En we willen bijzonder luisteren naar vers 31a van het vorige hoofdstuk, Genesis 29, vers 31a. Toen nu de Heere zag dat Lea gehaat was, opende hij haar baarmoeder. Vervolgens 30 vers 1. Als nu Rachel zag dat zij voor Jacob niet baarde, zo benijdde Rachel haar zuster. En zij zeide tot Jacob, geef mij kinderen of indien niet, zo ben ik dood. En tenslotte nog het 16e vers. Als nu Jacob des avonds uit het veld kwam, ging Lea uit hem tegemoet en zeide, gij zult tot mij inkomen, want ik heb u om loon zekerlijk gehuurd voor mijn zoons Judaïm. En hij lag die nacht bij haar. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, uw woord zegt dat gij de moeite en het verdriet aanschouwt, opdat men het in uw hand geven. En wat zijn er in deze wereld veel tranen. Tranen die bekend zijn bij mensen om ons heen en tranen die we in het verborgen schreien. U kent, Heere, de tranen van een Lea vanmorgen. Iemand die de liefde van een eigen man, van een eigen vrouw moet missen. U kent de tranen van een Rachel. Iemand die zo uitzag naar de zegen van kinderen en de kinderzegen niet ontving. U kent de tranen van Jacob, ook vanmorgen. Mensen die wanneer ze terugzien op hun eigen leven moeten zeggen, Heere, daar en daar en daar ben ik mijn eigen wegen gegaan en het waren wegen van schuld en nu krijg ik ze allemaal terug. Heere, zou u vanmorgen nog willen betonen dat u van wenende mensen afweet. U weet van alle verdriet. We hebben iets aangeduid, maar u kent ieders hart. U kent ieders zorgen. Wil u zich ontfermen en wil u troost geven, wil u tranen drogen. Heere, wij bidden of u dat doen wil in weerwil van wat wij hebben verdiend. Want wij moeten vanmorgen voor uw aangezicht belijden dat wij, Heere, tegenover u, de heilige God, hebben gezondigd. U hebt ons geschapen met dat hoge doel en u geeft ons het leven met dat hoge doel om u boven alles lief te hebben en onze naaste als onszelf. En wat hebben we ervan terechtgebracht? Heere, vergeef ons. Schenk ons een onverdiende, maar zo onmisbare zegen aan de morgen van deze dag. We bidden u dat voor degenen die hier in de kerk zijn en we bidden het voor degenen die thuis met ons meeluisteren. Wilt u alles wat zou kunnen hinderen wegnemen? En wat kan dat veel zijn aan onze kant? Heren, wilt u geven dat afleidende gedachten, zorgen een ogenblik naar de achtergrond wijken? En als er lichamelijke moeite is, als we in dit kerkgebouw of thuis zitten met pijn in ons lichaam, wilt u geven dat de pijn ons niet te zeer hoeft te hinderen? Wil u zorgen, Heren, voor hen die ziek zijn? We dragen ze aan u op, geeft u ze wat nodig is. Schenk ze herstel, bijzonder in deze onzekere en moeilijke tijden. Heren, helpt u als we nog onderzoeken zullen ondergaan in de komende week. Geeft u dan wat nodig is. Bijzonder denken we in dat verband aan onze broeder van Heteren. Wilt u met hem zijn? En wilt u geven dat het alles goed mag zijn, Heren, als er nagegaan zal worden in hoeverre de behandelingen die ontvangen werden ook mochten aanslaan. In uw hand liggen toch al deze dingen. We mogen u deze morgen dankzegging doen met broeder Romein, dat hij een goede uitslag mocht ontvangen. Heer, u hebt het nog gegeven. Past ons om uw naam ervoor te erkennen. En weest u hem ook in het verdere nabij en goed. En waar u nog, Heren, de dagen hebt willen verlengen, wil u geven dat daarin ook geestelijk uw zegen mag worden ontvangen. Heren, we dragen onze zuster Huizen de Haan aan u op, die de komende tijd ook behandeling moet ondergaan voor de pijn in haar schouder. En u weet, Heren, wat er nodig is. U weet van alle dingen, we leggen ook die omstandigheden voor u neer. Wil u haar helpen en nabij zijn, geef dat ze geholpen kan worden. En waar ook voor haar gold dat ze in de achterliggende weken meevallende uitslag mocht ontvangen, zeggen we uw naam daarvoor ootmoedig dank. Heren, wil u zijn met andere zieken van wie de naam niet genoemd wordt, gemeenteleden die door de ouderdom zwak geworden zijn, voor wie zo pijnlijk ingeleefd wordt dat het lichaam wordt afgebroken. Heren, wil u dan toch geven wat nodig is, lichamelijk, maar ook voor onze ziel. We bidden u voor degenen in wie leven het psychisch moeilijk is. Wil u in dat verband ook kracht en sterkte geven, moed en wat nodig is om verder te gaan. Zegent u behandeling, medicijnen, alles is in uw hand. Heren, vertroost u de rouwdragende. Ook die tranen kent u en ziet u. Tranen die in het hart geschreid worden. Heren, wil u rouwdragende sterken en helpen. Zo leggen wij, Heren, ook onze gebeden voor uw heilige ogen neer. Boven alles bidden we. Geeft u dat het woord van deze morgen gebruikt mag worden tot bekering van onbekeerden. Dat het ook mag zijn tot lering, tot vermaning, tot vertroosting. U weet wat een ieder van ons nodig heeft. Heren, zorg voor hen die deze dag werk van barmhartigheid of noodzakelijkheid hebben te verrichten. Wees u bijzonder ook in de gezondheidszorg, in de ziekenhuizen, in de thuiszorg. Juist als in deze tijden de ziekenhuizen weer volstromen, als ook in de thuiszorg geldt dat mensen die daar werkzaam zijn kwetsbaar zijn, Heren, wil u ze helpen. Wees ook met onze kwetsbaren. Ouderen, de zieken met onderliggend lijden, helpt u en geeft u dat dwars door alles van deze omstandigheden heen. De roepstem van u gehoord mag worden. Bekeer u toch. Waarom zoudt ge sterven? Heren, heilig die roepstem aan ons hart. Sterk degene die een taak in deze dienst hebben. Onze organist en kosten dragen we aan u op. Geeft u ook in het preken wat nodig is. Laat de prediking helder en duidelijk mogen zijn. Laat uw woord, Here, aan het woord willen mogen komen. En boven alles, geeft u, Here, dat uw woord door de krachtige werking van uw geest mag worden toegepast aan harten van jongeren en van ouderen. Geef dan uw dienaar vanmorgen wat nodig is in het spreken. En dat niet om ons, maar om Christus wil alleen. Amen. We willen gaan zingen van Psalm 72 en we zullen dat opnieuw alleen in gedachten doen. Psalm 72, vers 7. Nooddruftigen zou hij verschonen, aan armen uitgena, zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga, als hen geweld en list bestrijden, al gaat het nog zo hoog, hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. 72 vers 7. Er zijn deze zondag 3 collecten. Op ander moment hebt u gelegenheid uw gaven over te maken voor de eredienst, voor de diaconie en voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, er worden in deze wereld heel wat tranen geschreid. Sommige tranen zijn wel bekend bij de mensen. Maar er is ook verdriet dat heel verborgen is en waar niemand iets van weet. En er is ook nog zoiets als wat wel genoemd is bevroren tranen. Verdriet dat zo groot is dat het eigenlijk geen uitweg heeft naar buiten toe. Voor al die tranen geldt wel dat de Heere ze ziet. Dat geldt ook voor uw tranen vanmorgen. Als u weet in uw leven van tranen en van verdriet. Dat geldt voor de tranen van Lea. Dat geldt voor de tranen van Rachel. En dat geldt voor de tranen van Jacob. En daar willen we met de hulp van de Heere vanmorgen bij stilstaan. We schrijven bij onze tekst van vanmorgen tranen in de tent van Jacob. En we letten allereerst op de tranen van Lea, vers 31a. Toen nu de Heere zag dat Lea gehaat was, dat heeft Lea wat tranen gekost. Maar toen opende hij haar baarmoeder. In de tweede plaats de tranen van Rachel, vers 1 van hoofdstuk 30. Als nu Rachel zag dat ze Jacob niet baarde, zo benijdde Rachel haar zuster. En ze zeide tot Jacob, geef mij kinderen, of indien niet, zo ben ik dood. Dat is een ander verdriet, een heel bitter verdriet, maar het is ook verdriet geweest. De tranen van Rachel. En tenslotte de tranen van Jacob, vers 16. Als nu Jacob 's avonds uit het veld kwam, ging Lea uit hem tegemoet en zeide, gij zult tot mij inkomen, want ik heb u om loon zekerlijk gehuurd voor mijn zoons Dudaïm. Er staat niet dat Jacob gehuild heeft op dat moment. Maar ik geloof wel, en we hopen dat wel te horen, dat er in de hele geschiedenis die voor ons ligt ook wel reden is geweest voor Jacob om te huilen, om tranen te storten. Wanneer wij, gemeente, deze morgen nadenken over deze moeilijke geschiedenis, deze verdrietige geschiedenis, dan zijn we in die periode van Jacobs leven dat hij in Paddan Aram is, ergens in het noordoosten van Syrië. Jacob is daar 20 jaar geweest. 7 jaar gewerkt voor de bruidschat van zijn eerste vrouw, 7 jaar gewerkt voor de bruidschat van zijn tweede vrouw en dan nog 6 jaar voor zijn kudde. 20 jaar van zijn 78ste tot zijn 98ste levensjaar. Zo wordt dat duidelijk vanuit Gods woord. En daar doen we vanmorgen dus ook helemaal niets van af. Maar ik geloof wel dat we mogen zeggen dat in de tijd van de aartsvaders, waarin de mensen veel ouder werden dan nu, mensen ook wel veel langer in de kracht van hun leven zullen zijn geweest. Als Jacob in deze periode van zijn leven zich bevindt, van zijn 78ste tot zijn 98ste, is dat weliswaar een hoge leeftijd in onze ogen, maar is Jacob toch nog, en in die tijd kon dat, in de kracht van zijn leven. Zo hebben we hem een van de vorige keren ook ontmoet bij de put toen hij alleen die steen afwentelde. In die 20 jaar dat Jacob in Paddan Aram is, gaat het volgens de Bijbel vooral om 3 belangrijke dingen in zijn leven. Het eerste is hoe Jacob tot een huwelijk komt. Hij trouwt met Lea en met Rachel. Daar hebben we over nagedacht. Het tweede is hoe Jacob kinderen krijgt. Daar gaat het vanmorgen over. En het derde in die 20 jaar wat de aandacht van Gods woord krijgt is hoe Jacob bezit verwerft. Want hij kwam arm aan in Paddan Aram, zijn kruikje had hij uitgegoten bij Bethel, hij had alleen nog maar een staf. Als een arme, berooide reiziger komt hij aan en 20 jaar daarna gaat hij als een rijke herdersvorst weg. Hoe hij zijn bezit verworven heeft. Vanmorgen gaat het dus over dat middelste, de kinderen van Jacob. En dat is een geschiedenis vol tranen. We beginnen maar bij de persoon van Lea. En om onze tekstwoorden van vanmorgen goed te kunnen begrijpen, is het belangrijk om ons een ogenblik te proberen te verplaatsen in Lea. Laten we dat maar proberen. Het is ruim 7 jaar geleden dat er plotseling verandering is gekomen in het eentonige bestaan van Lea. Want toen is daar die onbekende man gekomen, van wie Lea begreep dat hij een zoon is van haar tante, Rebecca. En die man heeft gezegd dat hij vanuit de vreemde naar Paddan Aram gekomen is om een vrouw te zoeken. En hij heeft een plaats gekregen bij haar vader Laban. en Lea heeft, dat kunnen we opmaken uit het woord van de Heere, Lea heeft in de loop van de tijd liefde opgevat tot deze man, Jacob. Maar Lea heeft het ook moeten meemaken dat de liefde van Jacob niet uitging naar haar, maar naar haar jongere zus. Het is de zus, het is de hand van haar zus geweest die Jacob heeft gevraagd. En het is voor haar zus geweest dat Jacob 7 jaren heeft gewerkt. En al die 7 jaren heeft Lea het gezien. Jacob met veel inzet en ijver en liefde bezig om de bruidschat bijeen te werken voor, nee niet voor haar, voor Rachel. En dan zijn de 7 jaren voorbij en de bruiloft gaat beginnen. En wat moet dat voor Lea een moeilijke dag geweest zijn. En dan gebeurt aan het einde van de eerste dag van de bruiloft dat ontzettende. Dan komt vader Laban naar Lea toe. En dan sluiert hij Lea. En dan geeft hij Lea de opdracht om naar de tent van Jacob te gaan. En dat moet u zich toch echt proberen in te denken, want dat staat niet voor niets beschreven in het woord van God. Dan moet u zich proberen om in te denken wat dat voor Lea geweest is. Lea die Jacob lief had, maar die tegelijkertijd wist, maar Jacobs hart gaat uit naar een ander, naar mijn zus. En nu in een weg van leugen en van bedrog, toch de vrouw van Jacob. En zo is ze zwaar gesluierd de tent van Jacob binnengebracht. En zo heeft ze eveneens gesluierd naar de gewoonte van die tijd de huwelijksnacht met Jacob doorgebracht. En toen is het morgen geworden. En misschien dat Lea wel heeft gehoopt in de nacht. Ze zal wel niet geslapen hebben, maar ze zal misschien wel gehoopt hebben. Toen is het morgen geworden. En toen heeft ze de blik van Jacob gezien, teleurgesteld. Verontwaardigd. En toen heeft ze de woorden van Jacob gehoord tegen haar vader Laban. Toen heeft ze het gehoord hoe hij het zei tegen Laban. Heb ik u niet 7 jaar gediend om Rachel? En waarom hebt u me Lea gegeven? Dat moeten gemeente kwetsende woorden geweest zijn voor Lea. En zie, het was Lea. En na al die kwetsende en moeilijke en verdrietige dingen volgt dan ook nog dat ontluisterende voorstel van haar eigen vader Laban, die tegen haar man Jacob zegt: maar als je nou de bruiloft afmaakt, deze week afmaakt, krijg je na een week ook mijn tweede dochter nog. Op voorwaarde dat je er 7 jaren voor zult werken. Nog 7 jaren om de bruidschat voor haar bijeen te brengen. En toen heeft Lea het wel geweten. Ze was haar plaats eigenlijk als vrouw van Jacob alweer kwijt. O, ze was wel met hem getrouwd. Maar haar zus Rachel werd ook de vrouw van Jacob. En Jacob had Rachel lief. Het is een geschiedenisgemeente die in heel veel opzichten zo krom is. Zo verdrietig is. Zo vol tranen is. En wat zal Lea niet een tranen hebben geschreid. En die tranen heeft God gezien. Want er staat in onze eerste tekst van deze morgen, vers 31. Toen nu de Heere zag dat Lea gehaat was. Haten heeft in Gods woord soms de betekenis van op de tweede plaats stellen. Zo mag u het opvatten vanuit de grondtaal. Waarschijnlijk moeten we het hier ook zo lezen. Toen nu de Heere zag dat Lea op de tweede plaats gesteld werd. Niet de liefde kreeg van haar man waar ze zo op hoopte en waar ze zo naar uit had gezien. Toen Jacobs liefde alleen maar naar Rachel uitging en niet naar Lea. Toen Lea daar zat met al dat verdriet. Met al die moeilijke wegen. En daar liep ook wel iets, dat hebben we de vorige keer gezien, van Lea's schuld doorheen. Want Lea heeft ook niet gezegd in die huwelijksnacht tegen Jacob. Jacob, ik ben Rachel niet. Ik ben Lea. Lea heeft wel meegewandeld op de weg van leugen en van bedrog. Er ligt voor haar ook schuld. En dat zal voor haar bijzonder moeilijk zijn geweest. Maar er was toch ook heel veel verdriet wat anderen haar aangedaan hadden. Als ik het zo zeggen mag, er was toch ook nog verdriet dat haar eigen vader haar had aangedaan. In zekere zin had haar eigen vader haar leven op een bepaalde wijze nog eens verwoest. En nu zegt onze tekst, als de Heere zag dat Lea gehaat was. Andere mensen die op bezoek kwamen bij de tenten van Jacob en zijn vrouwen hebben het misschien helemaal niet gezien. Die hebben gedacht, het gaat daar zo voor het oog wel goed. Maar de Heere keek door het tentdoek heen. En de Heere keek tot in het hart. En hij zag het verdriet van Lea. Net zoals de Heere vandaag het verdriet van mensenkinderen ziet. Mensenkinderen die op een weg zijn waarvan ze misschien wel moeten zeggen, ik weet het niet. Maar misschien dat u het wel moet zeggen, daar ligt ook schuld van mezelf bij. Maar misschien ook wel heel veel verdriet dat anderen u hebben aangedaan. Verwoesting van uw leven, misschien wel door mensen die heel dichtbij waren. De tranen van Lea. De Heere ziet vanmorgen ook de tranen van Lea. En dan gaat de Heere troosten. Want, zo staat er, toen nu de Heere zag dat Lea gehaat was, opende hij haar baarmoeder. Dan gaat de Heere aan Lea de gave van de vruchtbaarheid geven. Laten we erop letten, gemeente, hoe Gods woord spreekt over het krijgen van kinderen. Dat is een gave van God. Hij opende haar baarmoeder. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Dat is geen zaak waarvan geldt wij nemen kinderen of wij maken kinderen. Dat zijn woorden die ten diepste goddeloos zijn. De Heere schenkt de kinderzegen. Wel in een bepaalde weg, waarin een mens ook een bepaalde verantwoordelijkheid heeft, die als het goed is biddend beleefd wordt. Maar het is de Heere die hier de baarmoeder van Lea opent. En dan krijgt Lea verschillende jongens. Laten we het zo vanuit vers 31 maar even nagaan en het vervolg. Lea werd bevrucht, vers 32, en baarde een zoon en ze noemde zijn naam Ruben. Want, zei ze, omdat de Heere mijn verdrukking heeft aangezien, daarom zal mijn man mij nu lief hebben. En dan vers 33, de tweede zoon. Ze werd weder bevrucht en baarde een zoon en zei, dewijl de Heere gehoord heeft dat ik gehaat was, zo heeft hij mij ook deze gegeven. En ze noemde zijn naam Simeon. En ze werd nog bevrucht en baarde een zoon en zeide, nu zal zich ditmaal mijn man bij mij voegen, dewijl ik hem drie zonen gebaard heb. Daarom noemde hij zijn naam Levi. Drie zoons heeft Lea gekregen. En bij de geboorte van die zoons gaat ze spreken. En we hebben geluisterd naar wat ze zegt. paar dingen die opvallen. Ze zegt dat de Heere haar nood, haar strijd, haar verdrukking heeft aangezien. En ze zegt in vers 33 dat de Heere gehoord heeft dat ze gehaat was. Dus ze erkent de naam van de Heere bij de geboorte van haar kinderen. Dat is nog altijd goed. Om bij de geboorte van kinderen, als de Heere ze geeft, de naam van de Heere te erkennen en te noemen. Ook op het geboortekaartje, op het geboortebericht. Ook op andere momenten in uw leven. Maar hier erkent Lea de naam van de Heere. We krijgen ook wel de indruk dat de nood en het verdriet van Lea, die eigenlijk wel getrouwd was en toch geen man had. Zo was het. Wel getrouwd en toch niet echt een man. Maar dat het verdriet van Lea haar heeft uitgedreven tot de Heere in het gebed. En de Heere heeft haar verdrukking gezien en de Heere heeft haar woorden gehoord. Er is nog iets wat opvalt en dat is, dat hebben de jonge mensen misschien ook wel gelezen, dat Lea, als ze die kinderen krijgt, iedere keer toch ergens naar hunkert. Kijkt u maar in vers 32. Omdat de Heere mijn verdrukking heeft aangezien, daarom zal mijn man mij nu liefhebben. En vers 33. Terwijl de Heere gehoord heeft dat ik gehaat heb, zo heeft hij mij ook deze gegeven. En dan in vers 34. Nu zal zich ditmaal mijn man bij mij voegen, terwijl ik hem 3 zonen gebaard heeft. Lea is natuurlijk blij geweest, dankbaar geweest met de kinderen die ze kreeg. Maar met dat alles hunkert ze en blijft ze ook verlangen naar de liefde van haar man. En ze hoopt dat het de geboorte van de jongens is, waardoor haar man haar toch in het oog zal krijgen, echt zal zien, echt zal liefhebben. Maar het is vooralsnog, gemeente, niet gebeurd. Lea heeft kinderen gekregen van de Heere, maar de liefde van haar man, ja, haar man heeft haar weten te vinden als vrouw. Maar liefde van haar man heeft ze toch niet echt gehad. Zo blijkt wel uit het vervolg. Wat is dat een moeilijk leven geweest voor Lea. Getrouwd. Een weg gegaan waarover ze zichzelf ook later nog moest beschuldigen. Maar niet de liefde van haar man. En dan wel kinderen. En toch dat verlangen om een plaats te hebben in het hart van Jacob. En dan krijgt ze nog een 4e jongen. Vers 35. En ze werd weder bevrucht en baarde een zoon en zei: ditmaal zal ik de Heere loven. Daarom noemde ze zijn naam Juda. Kijk, ik geloof dat Lea daar op een plaats is gekomen, en die plaats heeft ze niet gehouden, maar dat ze daar op een plaats is gekomen waar ze haar verdriet is echt aan de Heere kwijt mocht raken. De eerste keren heeft ze het iedere keer weer gehad over: en nu zal ik de liefde van mijn man misschien toch nog krijgen. Maar hier, bij haar 4e kind, kijkt ze alleen nog maar omhoog. Vanuit haar moeilijke omstandigheden. Dat heeft Lea gekregen. Ik zou vanmorgen wel willen zeggen tegen mensen in moeilijke omstandigheden: het hoofd omhoog. En ik zou ook wel willen zeggen tegen mensen die de Heere mogen vrezen en die heel veel moeite kennen in hun leven: ziet u toch van de omstandigheden af en kijk toch omhoog. Maar dan doen we dat nog niet. Lea krijgt het hier van de Heere om omhoog te kijken En dan zegt ze, ditmaal zal ik de Heere loven. Al is er zoveel verdriet. Al zijn er zulke moeilijke wegen in mijn leven. Al heb ik de liefde van mijn man niet echt. Al heb ik 4 kinderen van hem gekregen. Maar ditmaal zal ik de Heere loven. En op die plaats is Lea toch gelukkig geweest. Ondanks alle moeilijke wegen. Toen ze God in het oog mocht krijgen. Dat is iets over de tranen van Lea. Er zijn nog andere tranen in deze geschiedenis. Tranen van Rachel. We gaan verder naar hoofdstuk 30 vers 1. Als nu Rachel zag dat zij Jacob niet baarde. En net zo gemeente als dat wij hebben nagedacht over de persoon van Lea, moeten we dat vanmorgen ook proberen als het gaat over Rachel. Rachel is, zo zouden we kunnen zeggen, het spiegelbeeld van Lea. Lea had niet de liefde van haar man, maar wel de zegen van kinderen. En bij Rachel is het precies omgekeerd. Rachel heeft wel de liefde van haar man, maar geen kinderen. Rachel heeft trouwens net als haar zus ook een moeilijke weg. Ook een verdrietige weg. Want Rachel heeft het 7 jaar lang meegemaakt dat Jacob's liefde naar haar uitging. En toen kwam de dag waar zij natuurlijk ook naar uitgezien heeft. De dag van haar bruiloft. En toen hebben ze die eerste dag feest gevierd. En toen heeft ze 's avonds gewacht met een kloppend hart op het moment dat haar vader zou komen. En dat ze naar de gewoonte van die tijd gesluierd naar de man van haar liefde werd gebracht. Naar Jacob werd gebracht. En toen is dat onvoorstelbare gebeurd. Dat is voor Rachel ook lijden geweest. Toen heeft haar vader Laban het bestaan om haar zus aan Jacob te geven. Dat zou Rachel ook een tranen hebben gekost. En toen is ze na een week alsnog met Jacob getrouwd. En toen heeft ze wel bemerkt dat Jacobs liefde nog altijd naar haar uitging. Maar ze was toch niet de eerste voor haar man Jacob. Rachel heeft ook verdriet. En daar komt nu dit verdriet bij. Ze ziet haar zus. En haar zus krijgt een kind. Tweede, derde, vierde kind. En zij blijft zonder kinderen. Als nu Rachel zag dat zij aan Jacob niet baarde. Zo benijdde Rachel haar zuster. Dat betekent dus dat Rachel jaloers is geworden. Lea wel kinderen, ik geen kinderen. Ja Rachel, dat is ook moeilijk. Maar Rachel, zul je wel bedenken dat je de liefde van je man hebt en die moet je zus Lea missen. Ja, maar Rachel wil niet alleen de liefde van haar man, maar ze wil ook de zegen van kinderen. Daar zoekt ze ook naar, daar vraagt ze ook om. En aan wie vraagt ze dat dan? Kijkt u eens met me mee. Zo benijdde Rachel haar zus en ze zei tot Jacob, geef mij kinderen of indien niet, zo ben ik dood. Dat is de weg van Rachel. En misschien, gemeente, is het in wat voor verdriet u ook kent in uw leven. Wat voor moeilijke weg u ook kent in uw leven. Ook wel uw weg die de Heere vanmorgen aanwijst. De weg van Rachel is de weg van de ene mens naar de andere mens. Dat is niet de weg omhoog. Rachel komt niet op de knieën. Rachel zegt hier nog niet, Heere, wat nu bij de mensen onmogelijk is, dat is toch mogelijk bij u? Dat hebt u toch in het voorgeslacht van mijn man Jacob ook bewezen. Bij zijn grootmoeder Sara, die ook geen kinderen kon krijgen. En u gaf ze door de onmogelijkheid heen, in de weg van het wonder. Heere, doe zo ook aan mij. Maar dat deed Rachel niet. Rachel ging een weg van de ene mens naar de andere mens. Zonder God daarin te kennen. Daar staat ze voor Jacob en ze zegt het met de tranen van bitterheid en van opstand in haar ogen. Geef mij kinderen of ik sterf van ellende en van verdriet. Het hoeft voor mij dan niet meer. Bittere tranen. Die ziet de Heere ook. Ook vanmorgen. Maar als de Heere de vinger legt bij bittere tranen, tranen van opstand in uw leven, over wegen die u maar niet begrijpt, o laten die tranen toch ook voor Gods aangezicht gebracht mogen worden door u. Laten ze toch in het gebed voor de Heere mogen worden uitgestort. Dat is een betere weg dan om de weg van Rachel te gaan. Kijk, dat zegt Jacob ook in vers 2. Want hoe reageert Jacob? Toen ontstak Jacob storm tegen Rachel. En hij zei, ben ik dan in plaats van God die de vrucht van de buik van u geweerd heeft? Misschien, gemeente, dat u wel vraagt, waarom staan deze geschiedenissen nu in de Bijbel? Wel omdat de Bijbel een eerlijk boek is. Omdat de Bijbel licht wil werpen over allerlei omstandigheden in het leven. Ook over uw of jouw omstandigheden. En de omstandigheden die we hier getekend vinden zijn ook zo naar het leven getekend. Want daar staat Jacob. En dan hoort hij die woorden van zijn Rachel, zijn lieve Rachel, die jij natuurlijk ook wel kinderen gunt. Maar ze krijgt geen kinderen en dan wordt Jacob boos. Zijn toorn ontsteekt. En hij zegt, ben ik dan God? Rachel, kinderen en vruchtbaarheid, dat is toch een gave van de Heere. Dat kan ik u niet geven. Ben ik dan God? In de plaats van God die de vrucht des buiks van u geweerd heeft. En dat begrijpen we ook wel een beetje, dat Jacob dat hier zegt. Er zijn verklaarders die zeggen, Jacob zegt dat hier ook in heilige verontwaardiging. Wel, dat zou ook nog kunnen, maar wat Jacob in ieder geval niet doet. En daar moeten we ook wel de vinger bij leggen. Mannen en vrouwen in de kerk die getrouwd mogen zijn. Wat Jacob hier niet doet is met zijn vrouw neerknielen voor Gods aangezicht. Dat had zijn eigen vader wel gedaan. Isaac had ook een vrouw die eerst geen kinderen kon krijgen. En Isaac heeft gebeden in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw Rebecca. Mannen, bid u met uw vrouw. Kom u samen op de knieën voor Gods aangezicht. Ook als er zo'n verdriet kan zijn in het leven van een van de twee. Weet u samen de weg naar boven in het gebed nog te vinden. Nog een keer, gemeente, wat ik een paar weken geleden ook al zei vanuit de geschiedenis van Isaac. Als u dat nu nog nooit gedaan hebt, dan moet u het vandaag gaan doen, hoop ik. Laat dan toch vandaag de dag zijn om samen op de knieën te komen voor Gods aangezicht. Met de zorgen die er kunnen zijn. Of met het verdriet of met de vreugde die er ook kan zijn. Samen Gods aangezicht zoeken. En als u dan zegt, maar ik kan niet bidden en ik kan de woorden niet goed vinden. Dan moet u ook maar samen proberen dat voor het aangezicht van de Heere neer te leggen in het gebed. En elkaar ook daarin proberen te dragen. Samen worstelen aan de troon van Gods genade. Dat doet Jacob hier niet. En Jacob had Rachel toch echt lief. Jongeren, net zoals je misschien wel liefde hebt opgevat voor een ander. Voor je vriend, voor je vriendin, voor een jongen of een meisje. Maar als je er nou niet samen mee kunt bidden. Verontwaardigde woorden van Jacob, toen ontstak Jacob's toorn. En als Jacob dan niet op zijn knieën komt samen met zijn lieve vrouw Rachel. En de weg niet wijst aan deze vrouw die we later ook nog een keer tegenkomen als een afgodendienares. Want Rachel is iemand die de afgoden heeft gediend. In tegenstelling tot Lea. Van wie we sterk de indruk krijgen uit Gods woord dat ze de Heere wel vreesde. Dat is ook iets van wat ik de vorige keer zei. Lea droeg het sieraad aan de binnenkant. En Rachel aan de buitenkant. Maar als Rachel dan niet de weg gewezen krijgt van Jacob. Ja, dan gaat ze vervolgens ook nog eens een andere weg. Dan neemt ze de toevlucht tot haar eigen wegen. Vers 3. Kijk eens, Jacob, daar is mijn dienstmaagd. Mijn persoonlijke dienares, Bila. Ga tot haar in. Dat zij op mijn knieën baren. En ik ook uit haar gebouwd worden. Zo gaf zij haar dienstmaagd Bila tot een vrouw. En Jacob ging tot haar in. En Bila werd zwanger en baarde voor Jacob een zoon. Dan neemt Rachel haar toevlucht tot diezelfde weg als die Sara vroeger ook gegaan was. Toen Sara geen kinderen kon krijgen en haar dienstmaagd Hagar aan Abraham gaf. Dan geeft ze die persoonlijke dienares aan Jacob. En dan zegt ze, Jacob, neem haar maar tot vrouw en als ze in verwachting raakt, en dat is gebeurd bij Bila. En ze op het punt staat om een kind ter wereld te brengen, dan moet ze, u moet die uitdrukking volgens de meeste Bijbeluitleggers letterlijk nemen. Dan moet ze, als ze het kind ter wereld gaat brengen, plaatsnemen op mijn schoot, op mijn knieën. En als het kind dan geboren wordt, dan zal dat kind in mijn handen worden gelegd. En dan geldt het als mijn kind. En dan heb ik u zo toch een kind gebaard. En dat gebeurt. Zo gaat het. Bila werd zwanger. Rachel krijgt in die weg een jongetje. En dan zegt ze in vers 6. God heeft mij gericht en ook mijn stem verhoord en heeft mij een zoon gegeven. Is dat zo? Heeft God haar gericht? Heeft God haar recht gedaan in deze weg? Ja, dat zegt Rachel wel. Maar het is haar eigen weg geweest. Ze heeft een weg gewezen en ze heeft een weg bewandeld die God helemaal niet goed vond. De Heer heeft het helemaal niet zo bedoeld dat de ene vrouw in verwachting zal worden raken van de man van een andere vrouw. En dat ze dan een kind zal baren en dat dat kind dan van die vrouw en van die man toch weer aan de andere vrouw teruggegeven wordt. De Heere wil niet dat één en dezelfde man meerdere vrouwen krijgt. God heeft aan Adam één vrouw gegeven. Ik heb het niet gemeend over een situatie waarin er in de Bijbelse weg en onder de voorwaarden die Gods woord daar aanstelt hertrouwd wordt na het overlijden of na het Trouweloos verlaten worden in een weg van overspel van een vrouw, dat is iets anders. Maar hier hebben we te maken met Jacob die de ene vrouw na de andere heeft in eenzelfde tijd. Dat is ook een dieptepunt geweest in het leven van Jacob. Daar rust de zegen van de Heere niet op. En als Rachel die weg dan wel gaat, samen met Jacob, en ze blikt terug op die weg, dan zegt ze, God heeft mij gericht. Hij heeft naar mijn woorden gehoord. Hij heeft me dit kind gegeven. Hoort u wat Rachel doet? Rachel gaat een weg, die de Bijbel noemt een weg van het vlees. En Jacob gaat erin mee. Jacob gaat een eigen weg. Een weg die de Heere niet goedkeurt. En in die weg krijgt ze door haar dienstmaagd Bilha een kind. En dan zegt ze, dat heeft de Heere gedaan. Daar ligt ook een waarschuwing in. Zo zouden wij ook met de dingen om kunnen gaan. Dat wij eigen wegen gaan, wegen waarin we de Heere niet kennen, wegen waarop de goedkeuring van de Heere vanuit zijn woord helemaal niet rust. En dan blikken we nog eens terug op die weg en dan hebben we daar toch wat voorspoed op ontvangen. En dan zeggen we, ja, dat heb ik van de Heere gekregen. En zo zouden we het in het tijdelijke kunnen doen en zo zouden we het in het geestelijke ook nog kunnen doen. Dat we een weg gaan. Een weg die helemaal van onszelf is. En dat we na afloop zeggen, ja, maar dat heeft de Heere gegeven. Er ligt, gemeente, een waarschuwing in de weg van Rachel. Een eigen weg met een vroom etiket erop. Zo kan een mens zich, gemeente, ook nog bedriegen voor de eeuwigheid. Zelf je leven opgeknapt. In eigen kracht aan het geloven gegaan. En teruggeblikt en gezegd, ja, maar dat heeft de Heere gegeven. Wat hebben wij nodig om de Heere steeds te vragen, u en ik en u. Om ontdekkend licht. Heere, bewaar me voor een weg in het tijdelijke leven. Bewaar me in een weg in het geestelijke die niet goed is, die schadelijk is, waar u niet van weet. En leid me toch ook door genade op de eeuwige. En wat is die goede weg dan? Ja, dat is makkelijk ingevuld voor Rachel op dit moment. Maar dat was toch de weg waarin ze haar onmogelijkheid en haar schuld en haar nood voor de Heere had uitgestort. En al haar verdriet. En wat is de weg als u in uw leven vastloopt in tijdelijk opzicht, maar misschien ook wel in geestelijk opzicht, als u het zeggen moet, geestelijk gezien zo onvruchtbaar. Geen leven. Door de goedheid van de Heere misschien wel een kind of meerdere kinderen ontvangen. Misschien ook niet, maar geestelijk zo onvruchtbaar. Om uw onvruchtbaarheid voor Gods aangezicht neer te leggen. Om de God van Abraham en Sarah aan te roepen en het te zeggen, Heere, u hebt het toch gezegd. Wat nu bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij u. Schenkt u toch leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Tranen van Rachel, tranen van Lea en tranen van Jacob. Maar we gaan eerst luisteren op Psalm 56, het vierde vers, 56 vers 4. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt ge in uw fles vergaard. En wat er verder volgt. Hoeveel vrouwen heeft Jacob inmiddels gehad? Lea, met wie hij eerst getrouwd was. Rachel, een week daarna. En toen die dienstmaagd van Rachel, Bilha. En als Rachel op die manier dan toch twee kinderen krijgt, dan ziet u Lea ook afzakken en vallen. Want dan doet Lea precies hetzelfde met haar dienstmaagd, Zilpa, en dan heeft Jacob dus al vier vrouwen. Dat is op geen enkele manier goed te praten, gemeente. Dat is zonde geweest in het leven van Jacob. En daar gaat de Heere Jacob toch ook bij bepalen. Want onze derde gedachte was de tranen van Jacob. Jacob heeft het natuurlijk meegemaakt, die twist en die wedstrijd, als ik het zo zeggen mag, tussen zijn vrouwen. Wie er nu de meeste kinderen zou krijgen, wie er nu de liefde van hem zou krijgen. Dat heeft het leven in de tenten van Jacob ondraaglijk gemaakt. In de gevolgen heeft de Heere al duidelijk gemaakt dat op de weg van Jacob op dit punt zijn zegen niet rustte. Heel veel jaren geleden begon ik zelf aan mijn studie in Utrecht, een studie theologie. Ik was een jongen van 18, 19. En voor in de zaal stond er een professor en die vertelde ons, ja, wij hebben er wel van gemaakt, zei hij, dat we maar mogen trouwen als man met één vrouw. Maar dat is in de Bijbel natuurlijk niet zo. Kijkt u maar naar Jacob, kijk maar naar Abraham, kijk maar naar David, kijk maar naar Salomo. Dat waren allemaal mensen die in de dienst van God stonden en ze hadden allerlei vrouwen. En we zaten daar als student en we hoorden dat allemaal een beetje bleu aan. Totdat er één jongen zijn vinger opstak. Ik was het niet hoor. Maar totdat er één jongen zijn vinger opstak en zo heel moedig tegen de professor zei: maar professor, in de gevolgen werd wel duidelijk dat de zegen van de Heere er niet op rustte. En de Heere heeft aan het begin aan één man, één vrouw gegeven. Dat moeten we altijd vasthouden als we met die bigamie, huwelijk met twee vrouwen, en polygamie, huwelijk met meerdere vrouwen, in Gods woord geconfronteerd worden. Het is niet een weg die de Heere goedkeurt. Het is wel een weg die de Heere heeft gedoogd in een bepaalde zin. Heeft verdragen, maar niet een weg die goedgekeurd wordt. Ook niet in het leven van Jacob. En dan hebben we nog die geschiedenis, gemeente, en daar zouden we ook nog even bij stil moeten staan, van die kleine jongen in het veld. Vers 14. Ruben ging in de dagen van de tarweoogst. Ruben is een jaar of 5 geweest. Klein jongetje, we zien hem in gedachten de tent van zijn moeder Lea uitgaan, oudste jongetje van het gezin. En hij loopt daar wat rond in de buurt van die tent in het veld. En hij kijkt, zoals kleine jongens dat kunnen doen, om zich heen. En dan ziet hij daar prachtige gele vruchten. En zijn handje gaat er naartoe en hij plukt die vruchten. En hij neemt ze in zijn hand mee en hij komt terug bij zijn moeder Lea en hij zegt: moeder, kijk eens wat ik gevonden heb in het veld. Mooie gele vruchten. En Lea's ogen worden groot, want dat zijn dudaim. Vruchten waarvan men in die tijd geloofde dat ze de vruchtbaarheid van mensen konden bevorderen. Liefdesappels. Zo wordt het wel weergegeven. Dudaim, moeilijk te vertalen. Hier in onze vertaling staat het Hebreeuwse woord. En Lea heeft die dudaim voorzichtig uit de hand van haar zoontje genomen. En die heeft ze neergezet ergens in de tent. Die heeft haar zoontje gevonden. En duurt waarschijnlijk maar even of Rachel komt ook in de tent waar Lea is en haar blik gaat naar die dudaim en de ogen van Rachel worden ook groot. Tudaim. Dat zijn die middelen waardoor iemand vruchtbaar kan worden. En dat zijn de dingen die zij precies nodig heeft. Want ze heeft dan weliswaar via haar dienstmaagd 2 kinderen gekregen, maar zelf in eigen persoon niet. En ze zegt tegen haar zus, geef mij die Dudaim, die heb ik nodig. En dan kijkt Lea Rachel bitter aan. En dan zegt ze, nu hebt u mijn man van me afgenomen. Want de liefde van Jacob gaat alleen maar uit naar u en niet naar mij. En wilt u nu ook die Dudaim nog die mijn eigen zoon gevonden heeft? Vers 15, is het weinig dat ge mijn man genomen hebt, dat ge ook mijn zoons Dudaim nemen zult? En dan zegt Rachel iets dat ons ook weer verbijstert. Slot van vers 15. Daarom zal hij deze nacht voor uw zoons Dudaim bij u liggen. Lea, als ik nu die Dudaim krijg van je zoon, dan zal ik mijn man Jacob voor de komende nacht en misschien wel voor meerdere nachten afstaan aan u. Zijn hart gaat naar mij uit, hij heeft mij lief. Maar dan zal ik hem, en ik zeg het expres zo gemeente, en dat is niet oneerbiedig bedoeld, maar dan zal ik hem voor een nacht of voor meerdere nachten aan u verkopen. Of verhuren. Uitlenen. Dat is wat Rachel hier zegt. En Lea gaat daarmee akkoord. En dan lezen we vers 16. Als nu Jacob 's avonds uit het veld kwam, ging Lea uit hem tegemoet. Dan staat Lea op hem te wachten. En ze zegt, gij zult tot mij inkomen, want ik heb u om loon zeker gehuurd voor mijn zoons Dudaim. En dan ligt Jacob diezelfde nacht bij haar. U zegt dat Jacob dat doet. Vergeet niet, gemeente, wat de positie was van Jacob in deze tijd. Het was de tweede 7 jaar in Paddan Aram. Jacob is nog als slaaf in dienst van zijn oom Laban. Hij is nog bezig om de bruidschat voor zijn tweede vrouw af te betalen. Hij is niet meer dan iemand die gehuurd wordt. Een slaaf met schulden. En zo beschikken de dochters van Laban, zo beschikt hier Rachel ook over Jacob. Dat is nog een andere kant. De liefde van Jacob die kon niet gebonden worden. Die ging naar Rachel. Maar de positie van Jacob is hier nog altijd de positie van een slaaf. En nu wordt Jacob in een vernederende weg door zijn ene vrouw gehuurd, verhuurd aan de andere vrouw. Dat is ook iets van het bittere loon in Jacobs leven op al zijn eigen gekozen wegen. En dan nog één belangrijke ding eerst. Dan moet u nog eens even proberen mee te denken, want God spreekt in deze dingen tot Jacob. Ook in deze vreemde geschiedenis die ik toch wat uit de geschiedenis naar voren haal vanmorgen. God spreekt in deze dingen door de omstandigheden heen. Nee, de Heere keurt de weg van Rachel en van Lea en van Jacob niet goed. Maar God spreekt wel tot het geweten van Jacob. Gaat u het nog maar even met me na. Ik onderstreep een paar woorden in de geschiedenis die we zojuist na Psalm 56 even hebben aangestipt. Een jongen in het veld. En hij vindt vruchten. En hij brengt die vruchten thuis en dan zijn er twee zussen uit hetzelfde gezin. En die plegen als het ware een handel met de gunsten van Jacob. En de gunsten van Jacob worden verkocht van de ene naar de andere. En dan komt Jacob uit het veld. En dan krijgt hij te horen, lig bij mij, want ik heb u zeker om loon gehuurd voor deze nacht. Hoort u hoe Jacob hier zijn eigen weg terugkrijgt? Zijn eigen leven terugkrijgt. De weg die hij lang geleden was gegaan. We hebben dat al een keer eerder gezien toen het ging over hoe Laban hem bedroog door de eerstgeborene te geven voor de tweede in het donker van de nacht. En door het bedrog heen bracht God Jacob terug bij zijn eigen bedrog. Maar hier gebeurt er iets vergelijkbaars. Als daar een jongen komt uit het veld met vruchten. Als de gunsten van Jacob worden verkocht van de ene naar de andere toe, dan brengt God door die geschiedenis Jacob terug bij die geschiedenis van heel lang geleden, toen Jacob en Esau daar stonden, toen Esau kwam uit het veld. Toen Jacob daar bezig was om linzen moest te bereiden en linzen waren een bepaald soort vruchten. En toen Jacob heeft gezegd in zijn dwaasheid en in zijn eigen gekozen weg, verkoop mij uw eerstgeboorterecht en verkoop mij de gunsten van God. En bij die geschiedenis, bij die eigen weg, brengt God Jacob hier terug. U ziet die twee geschiedenissen zijn in de geschiedenis van Jacob als het ware elkaars spiegelbeeld. Jacob krijgt zijn weg terug. God werkt niet over de zonde heen. Ergens in Gods woord staat die tekst dat de Heere alle zonde ordent. Ordentelijk voor de ogen zal stellen. Dat doet de Heer hier in het leven van Jacob ook. En daar gebruikt hij bepaalde omstandigheden voor. En zo zou het vandaag nog kunnen. Dat de Heer in uw leven of het mijne bepaalde omstandigheden gaat gebruiken. En in die omstandigheden krijgt u uw weg terug. Uw leven terug, uw zonde aangewezen, uw schuld. Dat is wat er bij Jacob gebeurt. Kijk, het was heel vertroostend en het was een groot wonder toen hij daar lag met het hoofd op die steen bij Bethel en toen de Heere zei Jacob, ik zal met u zijn, overal waar gij heen trekken zult. Ik zal u wederbrengen. Dat was heel vertroostend. Maar dezelfde God die met Jacob is en die Jacob vertroost, gaat Jacob hier ontdekken aan zonde die misschien aan de kant van Jacob heel erg bedekt lagen. Waar Jacob helemaal niet meer aan teruggedacht had. Maar God legt het in zijn leven bloot. Is dat gemeente gebeurd? Weet u daar iets van in uw leven? Dat de Heere je zonde bloot ging leggen. In de omstandigheden van je leven. Of misschien ook wel onder de prediking van het woord. toen de zonden van je eigen leven terugkwamen, want dat is toch de gewone weg waardoor de Heere mensen ontdekken gaat aan de zonde. Dan kom je jezelf tegen in Gods woord. En dan ga je zeggen, o God, die Lea, of die Rachel, of die Jacob, dat ben ik. Dat is nou mijn leven. Dat hadden wij niet gedacht, gemeente, toen wij de vorige keer nadachten over Bethel. Of een van de vorige keren. En toen de Heer het heeft gezegd, Jacob, ik ben met u. Overal waarheen getrekken zult. Toen hebben wij gedacht, u en ik, dat betekent de Heere beschermt Jacob. En de Heere bewaart Jacob. En de Heere helpt Jacob. En de Heere is Jacob genadig. Dat is ook zo. En toen hebben we aan het einde van een van de diensten nog gezongen met elkaar. Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Dat was ook zo in het leven van Jacob. Ik zal u onderwijzen van de weg die gij gaan zult. Dat doet de Heer ook bij Jacob. Maar de Heer doet ook iets anders. Ik zal u onderwijzen van de weg die gij gegaan zijt. Dat ook. En dat is ook genade van de Heer. Nee, dat is geen genade waar je rust in vindt. Maar dat is wel genade van de Heer. Als de Heere je je weg gaat laten zien, ik zal u onderwijzen van de weg die ge gegaan zijt. Want dan blijft er aan de kant van Jacob, en wanneer de tranen van Jacob geschreid zijn, en of die ze met zijn ogen geschreid heeft of alleen met zijn hart, dat weet ik niet, dat gaan we niet verzinnen. Maar dan geldt toch dat Jacob op de tijd van God voor de Heer in de schuld gekomen is. Ook met deze wegen. En dat hij in die schuld toch de Heere niet kon loslaten en naar de Heere toegevlucht is. En gemeente, als ik u iets mag toewensen, we gaan het afronden, maar als ik u iets mag toewensen, dan is het wel die God van Jacob te mogen kennen. Misschien zitten we hier vanmorgen met de tranen van Lea, dat kan. Stort uw hart toch voor de Heere uit. Want hij weet van alle moeite en het verdriet. Hij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in zijn hand zou geven. Misschien zit u hier in de kerk met het verdriet van Rachel. Stort uw hart toch voor de Heere uit. Hij aanschouwt ook die moeite en dat verdriet. Misschien zit u hier wel met de tranen van een Jacob. Iemand die het moet zeggen. O Heere, de schuld en mijn eigen wegen. Vergeef toch. Wees toch genadig. En als er nou vanmorgen zo iemand in de kerk zit, dan hebt u die God van Jacob nodig. Om u te leiden op uw weg, om u in de verootmoediging te brengen. Maar dan is het ook die God van wie Jacob bij Peniel heeft mogen zingen. Gij hebt, o Heere, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered en mijn tranen willen drogen. Er worden in het leven van de genade tranen geschreid. Als u genade kent, moet u uw eigen hart en leven er maar naast leggen. Nog een keer, dat zijn misschien niet altijd tranen van uw ogen. Er zijn ook mensen die kunnen helemaal niet huilen. Met echte letterlijke tranen. Dat zijn het meest, zegt een van de oude schrijvers, de zuchten van het hart. De tranen die geschreid worden voor Gods aangezicht over wie je bent. En hoe je jezelf bij diepere ontdekking meer en meer leert kennen. Heere, ben ik nu zo. Maar er komt een dag dat God alle tranen van de ogen van de zijne zal afwissen. Gods kerk kent in dit leven ook tranen. Maar uiteindelijk is de troost van de genade, de troost vanuit diegene die een man van smarten geworden is en die geweend heeft, groter dan dat het verdriet is. Zijn troost, gemeente, als ik u iets mag voorhouden vanmorgen in de prediking, is het die enige troost in leven en sterven, die is bij hem alleen te vinden. Zoek die troost, niet alleen voor uw tijdelijke noden, dat mag ook, maar dat is uiteindelijk niet genoeg. Zoek die troost boven alles voor uw ziel en met het oog op de eeuwigheid bij de God van alle vertroosting die het hart kent, ook vanmorgen uw hart. Amen. Heere, zou u zelf de naprediker willen zijn als we hebben stilgestaan bij dit woord. Het was opnieuw wel een moeilijk woord. Een woord waarin zoveel spreekt van menselijke wegen, van schuld, van verdriet wat de ene mens de andere kan aandoen, van onbegrepen wegen. Wat zijn er in tranen, Heere? Maar zou u zelf de tranen toch willen drogen? En zou u boven alles willen geven, tranen vanwege onze schuld tegenover u. Een verbroken hart en een verslagen geest, want dat zult ge, o God, zegt uw eigen woord, niet verachten. Breng ons deze middag nog weer samen. Heere, geeft u dat het spoedig weer zo mag zijn, dat we op verantwoorde wijze weer kunnen zingen. Vergeef al het zondige. Zegen de zondagschool die straks nog bijeenkomt. Om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 52, 7e vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan, is de slotzang. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.